De meesten van ons weten dat we een voortgaande studie hebben vanuit het boek Openbaring. En vanmorgen is aan de beurt Openbaring 14. Openbaring 14. Dat wil ik eerst gaan lezen. En ik zag en zie, het lam stond op de berg Sion en met hem 144.000, op wier voorhoofden zijn naam en de naam van zijn vader geschreven stonden. En ik hoorde een stem uit de hemel als de stem van vele wateren en als de stem van zware donder. En de stem die ik hoorde was als van citerspelers spelende op hun citers. En ze zongen een nieuw gezang voor de troon, voor de vier dieren en de oudsten. En niemand kon het gezang leren dan de 144.000, de losgekochten van de aarde. Deze zijn het die zich niet met vrouwen hebben bevlekt, want ze zijn maagdelijk. Deze zijn het die het lam volgen waar hij ook heen gaat. Deze zijn gekocht uit de mensen als eerstelingen voor God en het lam. En in hun mond is geen leugen gevonden, ze zijn onberispelijk. En ik zag een andere engel vliegen in het midden van de hemel. En hij had een eeuwig evangelie om dat te verkondigen aan hen die op de aarde gezeten zijn. En aan alle volk en stam en taal en natie. En hij zei met luide stem, vreest God, geeft hem eer, want de ure van zijn oordeel is gekomen. En aanbid hem die de hemel en de aarde en de zee en de waterbronnen gemaakt heeft. En een tweede engel volgde, zeggende, gevallen, gevallen is het grote Babylon, dat van de wijn van de hartstocht zijner hoererij al de volkeren heeft doen drinken. En een derde, volgde hem, zeggende met luide stem, indien iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, die zal ook drinken van de wijn van Gods gramschap, die ongemengd is toebereid in de beker van zijn toorn. En hij zal gepijnigd worden met vuur en zwavel ten aanschouwen van de heilige engelen en van het lam. En de rook van haar pijniging stijgt op in alle eeuwigheden. En ze hebben geen rust, dag en nacht, die het beest en zijn beeld aanbidden. En al wie het merkteken van zijn naam ontvangt. Hier blijkt de volharding van de heiligen die de geboden van God in het geloof in Jezus bewaren. En ik hoorde een stem in de hemel zeggen, schrijf, zalig de doden die in de Heere sterven van nu aan. Ja, zegt de geest, dat ze rusten van hun moeite, want hun werken volgen hen na. En ik zag en zie een witte wolk en op de wolk iemand gezeten als eens mensenzoon, met een gouden kroon op zijn hoofd en een scherpe sikkel in zijn hand. En een andere engel kwam uit de tempel en riep met luide stem tot hem die op de wolk gezeten was, zend uw sikkel uit en maai, want de uur om te maaien is gekomen, want de oogst der aarde is geheel rijp geworden. En hij die op de wolk gezeten was, zond zijn sikkel uit op de aarde en de aarde werd gemaaid. En een andere engel kwam uit de tempel die in de hemel is, ook hij met een scherpe sikkel. En een andere kwam uit het altaar, deze had macht over het vuur. En hij riep met luide stem tot hem die de scherpe sikkel had, zeggende, zend uw scherpe sikkel uit en oogst de trossen van de wijngaard der aarde, want ze zijn druiven zijn rijp. En de engel wierp zijn sikkel op de aarde en oogste van de wijngaard der aarde en wierp het in de grote persbak van de gramschap Gods. En de persbak werd getreden buiten de stad. En er kwam bloed uit de persbak tot aan de tomen van de paarden, 1600 stadien ver. Tot zover. Het is altijd nodig, denk ik, om je te realiseren waar het hier over gaat. Ik hoop dat de meeste van ons het nog hebben, of misschien kunnen pakken, dat we dit laatste Bijbelboek in drie stukjes kunnen knippen. Het eerste stukje is hoofdstuk 1. Het tweede stukje, dat zijn de hoofdstukken 2 en 3. En het derde stuk is hoofdstuk 4 tot en met 22. Maar hoofdstuk 4 begint met iets wat na nu, na deze geschieden moet. Ik wilde toen graag uitleggen, ik hoop ook dat het overkwam, dat vanaf dat moment wij, die nu de Heer Jezus kennen als onze heiland, als onze verlosser, niet meer hier op aarde zijn, maar in de hemel zijn. Bij de Heer Jezus, bij de troon. En we worden gevat in die term de oudsten. 24 tronen, 24 oudsten. Zo worden we gezien. De priesters werden vroeger in 12 groepen, 12 clusters ingedeeld. Orden, 12 orden. En de zangers ook. Daarom zijn het waarschijnlijk 24. Priesterdienst en zangdienst. Ze zitten daar. Nog preciezer, wij zitten daar. Geen last meer van een recessie. Geen problemen meer met aandelen die minder waard zijn geworden. Ik was in de parkeerkelder bij ons. We hebben zo'n soort parkeerkelder onder dat appartementencomplex. En dan loop ik een zuster, kwam ik tegen. Die gaat met ons ook naar de gemeente. En ik zei tegen haar, Els, hoe is het met je aandeel? Gewoon stom, ik weet niet eens of ze enig vermogen heeft. Nou, zegt, ik heb een andere bank gekozen. Ik zeg, zo? Daar zit ik, ben nu bij de Staatsbosbeheer. Ik zeg, wat? En dat drong niet door me door. Veel later dacht ik, ze heeft helemaal gelijk. De staat en meneer Bos en beheer. Ze had nu een andere bank genomen. Staatsbosbeheer. Ik vond het wel. Ik heb het zelf bedacht, zei ze. Ik zei, nou, dat hou ik er dan maar in. Ik geloof het ook wel. Maar ver van alle aardse beslommeringen, ver van alle aardse toestanden, zitten wij dan bij de Heer Jezus. En dat komt omdat we de Heer Jezus kennen als onze heiland, als onze verlosser. Omdat we in hem mochten gaan geloven. En omdat de Heilige Geest in ons is gaan wonen en van onze lichamen zijn tempel heeft gemaakt. Maar ook ons aan hem die het hoofd is heeft verbonden. We horen bij de Heer Jezus. We zijn dan niet meer hier op aarde. Als het nu al pijnlijk wordt voor heel veel mensen en het moeilijk is, ook vanwege de economie, maar ook vanwege misschien wel criminaliteit en andere dingen, dan zal het dan helemaal moeilijk zijn. Want nu is er nog een weerhoudende factor, zo zegt de Bijbel dat, echt. Nu is er nog iets wat dat erge, als het ware, verkleint, wegdrukt, wegduwt. Maar dan, als er geen rem meer is, ja, dan hol je van de heuvel af. Dan is er geen houden aan. Dat gaat komen. Een vreselijk moeilijke tijd. Als we weg zijn, wordt het niet beter. En dan pas zullen de mensen, ja, misschien ook niet direct, maar later toch beseffen, bedenken, dat dat nog niet zo gek was, dat er gelovigen waren in onze omgeving. Dat er nog mensen waren die baden, dat er nog mensen waren die de Heer Jezus lieten zien. Die hebben een zegen verspreid zonder dat ze ooit zelf het idee hadden, ik ben een zegen. We hebben wel de opdracht, wees een zegen. Maar we hebben misschien nooit gevoeld dat het ook echt zo is geweest. Maar dan blijkt dat het wel te degen zo is geweest. Alleen al het feit dat gelovigen hier op aarde zijn, is een zegen. Meer dan men vermoedt. Als de gemeente weg is en bij de Heer Jezus is, gaat het op aarde heel moeilijk worden. Dat heb ik willen uitleggen, iedere keer. En bij het verbreken van die zegels en bij het geluid van bazuinen wordt dat steeds, steeds verder onderstreept. De laatste keer zagen we dat er op aarde in de politieke sfeer een beestachtig rijk ontstaat. Het Romeinse Rijk. Een beest uit de zee. En zo'n politiek monster, zo noem ik hem maar even, waar vandaag naar geschreeuwd wordt. Men zegt nu, en nu moeten we die sterke man hebben. Nu moet hij komen. Als er ooit een tijd geweest is dat we behoefte hebben aan een sterke man, dan is het vandaag. Iemand die orde op zaken stelt. Iemand die de zaak weer recht breidt. Maar dat beest uit de zee, die politieke leider, krijgt steun van een beest uit de aarde. En dat hele zaakje dat wordt gesouffleerd door een draak uit de hemel. Dat was 12. Maar als je die zaak bij elkaar brengt, dan is het een beestenboel op aarde. Een beest uit de zee, een beest uit de aarde, een draak uit de hemel. Nou, dat wordt een combinatie van je welste. En dat gaat gigantische macht krijgen. Nou, die tijd zal ook daardoor gekenmerkt worden dat er een aanbiddingsdienst is in Jeruzalem voor een beeld daar neergezet voor die politieke sterke man. En iedereen moet meedoen. Iedereen moet buigen. Je krijgt een merkteken op je voorhoofd of op je rechterhand. En dat betekent dat je toegang hebt tot alle systemen, tot alle supermarkts, tot alle tankstations, tot alle salarisuitbetalingen, tot alle ziektekosten, toestanden. Maar als je dat merkteken niet hebt, dan sta je er buiten. Dan moet je het allemaal zelf regelen en dat zal zwaar worden. Nog een keer, jij bent in de hemel. Hou even vol. Maar op aarde is het nog steeds moeilijk. Als dat beeld er staat en iedereen moet meedoen, zijn er ook die dat weigeren. En met name gaat de Heere dan weer aan de slag met zijn oude volk Israël. Dat zagen we al een beetje in hoofdstuk 7, die 144.000. Maar dat wordt heel scherp hier in hoofdstuk 14. Je moet je dus voorstellen dat op dat moment op het tempelplein in Jeruzalem, de berg Moria, een beeld staat op de heilige plaats, zei de Heer Jezus. Dat kan maar één plaats zijn. Daar zal dat beeld staan. Het beeld van het beest. En de draak zal ervoor zorgen, en ook de antichrist zal ervoor zorgen, dat dat beeld spectaculair is. Dat beeld gaat ook spreken. Er gebeurt van alles. Er is echt iets te zien. In die tijd stroomt iedereen naar de tempelberg, naar de berg Moria in Jeruzalem, waar vroeger de tempel heeft gestaan, nog preciezer waar het altaar van Abraham heeft gestaan in de oude tijd, waar Abraham die merkwaardige woorden sprak, de Heere God zelf zal in een lam ten brandoffer voorzien. Daar zal iedereen naartoe gaan, iedereen wordt gedwongen. Je kunt dat het beste vergelijken met de situatie uit Daniël 3... In Daniël 3 is in de vlakte van Dura, dat is dan in Babel, dat is dan waar de toren ooit gestaan heeft, bij de Eufraat, waar een gigantisch beeld staat. Nebukadnezar heeft het zelf laten maken, voor zichzelf ook. Maar iedereen wordt gedwongen om een knieval te maken voor dat beeld. En als de vrienden van Daniël dat niet doen, ondanks hun enorme positie aan het hof, dan worden ze in de vuuroven gegooid. Nou, dat tafereel kun je het beste vasthouden als een illustratie van wat er straks gaat komen, daar in Jeruzalem. Iedereen moet. En als je het niet doet, dan zit je zelf met de blaren. Dat ongeveer. Ik hoop dat dat helder is. Jij, wij. Ja, niets van de. Nou, zie je wel. Stel dat je dom horen, had je maar moeten luisteren naar wat ik ooit gezegd heb. Je had de Heer Jezus moeten. Maar dan moet je maar op de blaren zitten. Nu zit je ermee. Wij zitten in de hemel, op de troon. En jullie zitten op de pijnbank. Om dat nu zomaar eens naast elkaar te zetten. Het is niet zo dat we met dit soort gevoelens daar in de hemel zijn. Misschien hebben we wel, als we dat nou hebben, tranen, meegevoel. Zoals de Heer Jezus bewogen was als hij de scharen zag. Het is niet een soort hoogmoedige, zie je nu wel, ik had toch gelijk, hè? Dat niet. Het omgekeerde misschien wel. Misschien wel iets van Paulus' en gezindheid. Ik wilde wel door een banvloek van Christus gescheiden zijn terwille van mijn verwanten naar het vlees. Zo van, ik zou het wel willen inleveren voor jullie. Maar dat is helemaal geen hoogmoedige houding meer. Maar dat is een deemoedige, zorgende, dienende houding. Dat zal er zijn, denk ik. En in die tijd begint Openbaring 14. Het lam staat dan op de berg Sion. Die grote verdrukking, dat is die enorme moeilijke tijd waarin die beestenboel zich gaat openbaren. Die grote verdrukking heeft verregaande consequenties. Heeft ook consequenties voor Israël. Met name voor Israël. Ook voor de hele wereld, maar met name voor het oude volk van God. Dat God zich uit dat volk toch een select gezelschap heeft uitgekozen. Mag een wonder heten, 144.000. Weet je wel, uit al die stammen, hè? 12 uit die stam, 12.000 uit die stam, 12.000 uit die stam. En dat selecte gezelschap wordt hier ineens rondom de Heer Jezus op de berg Sion gezien. Je moet je dus voorstellen dat in de tijd van enorme druk, dat iedereen met een merkteken van het beest op rechterhand of op zijn voorhoofd naar de tempelberg gaat, wordt de Heer Jezus gezien op de berg Sion. Dat is de berg van David, de koningsberg, de berg van Gods regering. En daar staan ineens 144.000 die het merkteken van op hun voorhoofden, zijn naam en de naam van zijn vader geschreven stond. Die hebben ook een merkteken. Een andere merkteken, niet van het beest 666, maar het merkteken van de Heer Jezus en het merkteken van zijn vader. In die enorme druktijd gaat dit het enorme, we mogen zeggen, houvast worden. En dat is heel uniek, dat in de Bijbel in die tijd in een soort tussenzin gezegd wordt, ja maar het loopt God toch niet uit de hand. Hè? Ik bedoel, ook al regeren die beesten, ook al zijn ze machtig, ook al kunnen ze dwingen, ook al kunnen ze een vuuroven nog heter opstoken, Daniel 3, ook al kunnen ze van alles bedenken, het loopt de Heer niet uit de hand, want hij is boven alles. En op hetzelfde moment wordt daar een geweldig visioen neergezet. Kijk eens, daar staat het lam met die 144.000. Die de naam van hun vader, of van de vader en de naam van de Heer Jezus op hun voorhoofd hebben. Ze hebben het merkteken van het beest geweigerd, maar ze hebben een ander merkteken gekregen. Zo wordt het hier voorgesteld. De tijd van grote nood heb ik voor mezelf zitten lezen van de week in het boek Klaagliederen. Ik had het net even opgezocht, maar ik zal het u zeggen. Juda is ontvolkt door ellende en door harde dienst. Het woont te midden van de volken, maar vindt geen rust. Dat blijkt ook uit hoofdstuk 14. Geen rust, nergens is rust. Een en al onrust. En die onrust neemt alleen maar toe. Een vreselijke onrust. Ze vinden geen rust. Al zijn vervolgers hebben hen achterhaald, midden in de benauwing. De wegen naar Sion treuren omdat er geen feestgangers zijn. Al haar poorten liggen verlaten, haar priesters zuchten. Haar jongvrouwen zijn bedroefd en zijzelf bitter is het haar. Iets verderop in vers 6. Geweken is van Sions dochter al haar heerlijkheid. En zo gaat het hele boek door. Het boek Klaagliederen geeft aan, dat was in de tijd van Jeremia ook al zo, omdat toen de tempel van Salomo in puin lag, verwoest lag, verlaten werd. Maar dit is bovendien een profetisch vergezicht van die grote nood, die enorme verdrukking die nog gaat komen, waarin al die druk, al die nood van het volk Israël eigenlijk wordt weergegeven. De wegen naar Sion zijn verlaten, feestgangers zijn er niet, en de Heere zegt, ineens staat daar dat lam op de berg Sion, zie je? Je kunt wel denken dat het de Heer uit de hand loopt en dat het allemaal voorbij is. En dat alles wat God ooit heeft gezegd, dat dat over is. Maar zo is het niet. Want de Heer is daar nog steeds op die berg Sion met die 144.000. Eigenlijk is dat een schitterende illustratie van zegen voor dat volk Israël in die enorme moeilijke tijd. Maar het is op hetzelfde moment een enorme bemoediging voor jou en mij. Dat wat God beloofd heeft, dat gaat hij doen. Ook al lijkt het helemaal niet te kunnen. Het is dus echt een bemoediging voor iedereen van ons. Waardoor we kunnen zeggen, Heer Jezus, wat u beloofd heeft, dat gaat u doen. U bent bij ons, u bent met ons alle dagen tot aan de voleinding van de eeuw. U zult nooit ophouden te zorgen. U zult nooit verlaten wat uw hand is begonnen. Dat is de insteek. Prachtig. Dus misschien wilt u het boek Klaagliederen eens in dit kader lezen. Hoeft al mij niet, want het zijn alleen maar treurdingen. Maar er staan ook hele mooie dingen in. Het zijn de goede tierenheden des Heren. De gunst bewijzen des Heren dat we niet omgekomen zijn en zo. Klaagliederen 3. Maar het geeft aan wat in het hart van die mensen leeft. En dat is misschien wel heel belangrijk. En ze staan daar en ze horen een stem uit de hemel als de stem van vele water, als de stem van zware donder. En de stem die je hoorde was als van citerspelers, spelende op hun citers. En zij, die 144.000, zingen een nieuw gezang, een nieuw lied. Voor de troon, voor de vier levende wezens en voor de oudsten. Je zit dus op je troon en dan komt er een concert. Afgelopen week belde een mevrouw die had twee kaartjes gekregen. Ze was lid van de NCV geworden, van de NCV-gids geloof ik. En dan kreeg je twee kaartjes van een uitvoering van de Messiah in dit geval Apeldoorn. Willen jullie daar naartoe? Ik zeg, misschien wel. Ik vind het wel leuk om daar heen te gaan. Ik ben weliswaar geen lid van de NCV, maar als de NCV zo schuttig is met de Messiah. Maar hier krijg je, zit het op je troon ineens, een obade. Je wordt uitgenodigd voor een concert. En als je daar dan zit, dan blijkt ineens dat wat ze zingen je heel bekend in de oren klinkt. Ik zal het nog wat aanscherpen. Toen wij in de hemel kwamen en de Heer Jezus ons daar binnen bracht, toen hebben wij hem uiteindelijk gezien in het midden van de troon en toen zijn we gaan zingen. Het nieuwe lied hebben we daar gezongen, Openbaring 5. En nu is er nog een gezelschap op aarde en die zingt hetzelfde lied. Dat moet ons bekend in de oren klinken. Heb ik al eerder gehoord? Jazeker, heb je eerder gehoord. Daar was je bij. Je maakte notabene deel uit van dat gezelschap rondom hem. En nu is er op aarde ook een gezelschap die datzelfde lied gaat zingen. Mijn vader was muzikus. Heeft veel zangkoorden geleid in muziekgezelschappen. Hij is overleden en toen heeft de plaatselijke dominee gesproken in de kerk, waar we uiteraard bij waren. En die heeft over Openbaring 14 gesproken, over deze tekst. Niemand kon het gezang leren dan de 144.000. Want hij bedoelde te zeggen, en het was heel aardig bedoeld van hem, ik vond het ook sympathiek. Hij heeft ongelooflijk veel les gegeven en mensen geprobeerd een lied door hun keel te duwen, ze te leren om te zingen. Maar dit, niemand kon het gezang leren. Met andere woorden, je zult in de hemel nog een keer een nieuw lied leren. Dat vond ik heel aardig. Ik vond het goed gevonden vanwege het beroep van het beroep van mijn vader in die tijd. Maar het gaat erom dat niet iedereen zo hoog komt. Hier wordt een gezelschap gezien bijna gelijk aan die in de hemel zijn. Nou ja, nu heb ik het eigenlijk gezegd. En nu moet ik het een beetje verklaren, maar dat is een beetje moeilijk. Dit gezelschap, een selecte groep uit Israël, daarom zijn het 144.000. Ik geloof ook niet dat je hier moet zeggen, in die 144.000, dat zijn ze allemaal, dat is niet zo. Het is een hele bijzondere groep uit Israël, door God apart gehouden. Ook wat de kwaliteiten betreft, ze zijn maagdelijk, ze zijn het lam blijven volgen. Weet je wat, al die duidingen hebben daarmee te maken. Een heel bijzonder gezelschap uit Israël zal bij het lam zijn op de berg Sion, zal het lam omringen. Waar zingen wij in de hemel? Toen ik het lam zag, weet je wat, toen gingen we zingen, Openbaring 5. En hier, bij het lam, en ze zingen datzelfde lied. Ik heb geen reden om aan te nemen dat het een ander couplet of een ander lied zou zijn. Ik denk dus dat het om hetzelfde lied gaat. Alleen nu zijn het mensen op aarde. En dat is uniek. Want dat nieuwe lied werd alleen maar in de hemel gehoord. Wij hebben daar gezongen. En nu zitten we op de troon en nu horen we op de aarde een soort, ja, misschien wel een soort weerklank. Een soort echo van wat in de hemel gezongen is, maar nu door die 144.000. Een heel bijzonder gezelschap. Ze hebben de Heere gevolgd in die enorme druktijd. Beetje zoals de vrienden van Daniel uit de vurige oven kwamen in Daniel 3. Heel bijzonder. Een engel was er bij hen. Ze zijn buitengewoon gezegend geweest. En ze zijn er toch weer uitgekomen. Toen koning Nebukadnezar riep, kom naar buiten. Ik heb al 12 keer gezegd. Toen had ik gezegd, nou, je kunt kletsen wat je wilt, koning Nebukadnezar, maar ik kom niet. Want het is mij veel te aangenaam om met een engel in het vuur te wandelen zonder dat ons iets gaat gebeuren. Dat is niet iets wat ons elke dag overkomt. Dit is de insteek van Openbaring 14. Ik hoop dat u het ziet in de tijd van grote nood, van die beestenboel, van de vorige keer nog, dit. Er onmiddellijk naast, zelfs in die tijd, dit tafereel. En dat duidt op de enorme trouw van onze Heer en de geweldige grootheid van de Heer Jezus. Het lam zien en bij hem zijn, met hem zijn, hem volgen, hem eren, het verlangen hebben om hem groot te maken als eerstelingen voor God en het lam. En daar wordt nogal iets een en ander gezegd. Deze zijn er die zich met vrouwen niet hebben bevlekt. Ze zijn maagdelijk. Ze hebben het lam gevolgd waar hij ook heen gaat. Ze zijn gekocht uit mensen als eerstelingen voor God en het lam. Op aarde dus een hele bijzondere groep mensen. Nog voor de Heer Jezus koning der koningen is. Voor hij als zodanig, daar is hij wel. Voor hij als zodanig zichtbaar wordt. Voor die tijd dit gezelschap rondom hem, met hem. Op de berg Sion. En lees nu maar eens klaagliederen en zie maar eens hoe vaak het woord Sion daar voorkomt. Dan gaat het ook kennelijk niet om de tempelberg, maar om de berg van de koning. In diezelfde tijd van grote nood, van beestenboel op aarde, van verschrikkelijke dingen en van complete onrust, is er toch, hoe dan ook, evangelieprediking. Dat is het vervolg van hoofdstuk 14 vers 6... Een eeuwig evangelie. Daar heb ik vaker wat van gezegd. Ik denk ook hier, maar dat weet ik niet meer helemaal zeker. Er zijn op zijn minst 3 onderscheidingen als het gaat om evangeliepredikking. Dat is het evangelie van het koninkrijk. Dat is dat evangelie wat Johannes de Doper verkondigde. Dat is ook het evangelie wat straks verkondigd wordt. De koning komt eraan, de koning komt eraan, de koning komt eraan. Wees voorbereid, de koning komt. Stop met verkeerde dingen, de koning komt. Dat is het evangelie van God aangaande zijn zoon. Dat is het tweede evangelie, Romeinen 1. En vele andere plaatsen waar de Bijbel zegt, dit is nu een heel ander soort evangelie. Dat is namelijk dat plan van God met de Heer Jezus. En het derde evangelie wat je kunt onderscheiden uit de Bijbel is dat eeuwig evangelie. Dat is hier. Eeuwig evangelie is de taal die de schepping laat horen. Ik heb wat lezing gehouden over het onderwerp, wat doet, wie predikt er als de gemeente is opgenomen? Dus is er dan nog, want dat heb ik daarom gedaan, omdat er zoveel tegenkanting is tegen de opname van de gemeente. Want, zegt men, dat kan pas als alle mensen op aarde het evangelie hebben gehoord. Niet eerder, dat heeft de Heer Jezus gezegd. En zolang er nog stammen zijn of volkeren zijn die het evangelie niet hebben gehoord, kan de opname dus niet zijn. Dus met andere woorden, jullie praten over het kan vanavond gebeuren. Nou, dat kan helemaal niet, want de stam huppelepup daar en daar hebben nog nooit van de Heer Jezus gehoord. Dus dat kan helemaal niet. Zo ongeveer wordt er dan geageerd. Dat is onjuist, want het evangelie van God aangaande zijn zoon is dat exclusieve, bijzondere evangelie voor hen die nu de Heer Jezus kennen en de Heilige Geest ontvangen, maar die gaan weg. Maar dat doet niets af aan dat wat er al voor lag, namelijk voor de gemeente bestond, was er ook een blijde boodschap. En als de gemeente weg is, is er ook een blijde boodschap. Dat gaat gewoon door. En dat is het evangelie van het koninkrijk, door de 144.000, die er dan zullen zijn als wij weggaan. En ook al zouden die mensen niet alle stammen bereiken, dan is er nog, ja, de boom en het bloemetje, en dan zijn er nog de sterren en de maan en de zon. Het eeuwig evangelie. Psalm 19 noemt dat een taal. Niet een taal van mensen, maar een taal uit Gods schepping. We hebben, en dat heb ik vaker verteld, mensen meegemaakt die alleen maar door een klein plantje zich bewust werden dat God bestond, dat het met de dood niet was afgelopen. En we hadden in Hasselt een bijbelgroep in de buurt van Zwolle, waar we toen woonden. En daar kwam een mevrouw tot bekering, die nu nog vertelt van de Heer Jezus waar ze kan. Maar die had een vader, die had nog 3 maanden gekregen van de dokter, en die man lag op sterven, bijna. En toen vroeg ze, kun je niet een keer met mijn vader gaan praten? En dat heb ik ook wel willen doen, maar ik zei tegen haar, je moet hem eerst maar eens wat gaan vertellen over deze dingen. Dat heeft zij ook gedaan, maar waar het me nu om gaat is het volgende. Ik ben er wel geweest. En ik vroeg hem of hij het idee had dat God bestond. Dat er een God was. Want hij was nooit in een kerk geweest. Nooit in een soort bijeenkomst geweest. Had totaal geen verbinding met kerk of godsdienst. En hij zei tot mijn niet grote verbazing: ja, dat weet ik zeker. Ik zeg: oh ja, hoe weet je dat dan zeker? Nou, toen kwam een heel merkwaardig verhaal van een plantenbak aan zijn balkon. Hij was echt een beetje gek op bloemen. En daar had echt van alles in gebloeid in die plantenbak. En toen is hij ziek geworden en toen is die zaak gewoon blijven hangen. En niemand heeft zich om zo'n plantenbak bekommerd. Dus die zaak is gewoon uitgebloeid, is gevallen, is blijven liggen. En heeft ook niemand opgeschoond. En op het moment dat ik dus zou komen, heeft hij liggend op zijn bed in de kamer naar buiten gekeken. Zag die plantenbak en zag allemaal kleine groene sprietjes. En vroeg zijn vrouw of hij een zo'n groen sprietje eruit wilde trekken. Dat heeft ze gedaan natuurlijk. Hij heeft een loep gevraagd en dat bekeken. En hij denkt, en schrok enorm. Die uitgebloeide bloem van september is in maart zo'n sprietje, of in april zo'n sprietje. En hij wist in één keer volkomen helder, het is met de dood niet afgelopen. Het kan wel zo lijken, maar het komt weer op. Er is weer leven. En hij wist dat God bestond. Dus toen kwam ik. Nou, dat was een gespreid bedje. Dat is een, wat je dan noemt vandaag in voetballerij. Een kans voor open doel of zo. Maar zo was het ook. Hij heeft ook de Heer Jezus aangenomen. Maar wat is nu de... Ja, niet mijn preekje. Maar wat is nu het begin? Dat is dat eeuwige evangelie. En hoe kan het dat mensen die nooit van de Heer hebben gehoord, een heel primitief bestaan leiden, een enorm godsbesef hebben? Dat kom je heel vaak tegen. Hetzelfde. Soms verwrongen en soms wat misgekleurd misschien. Maar ja, in onze ogen. Maar ondertussen, de Heer heeft dat. Hoe kunnen die wijzen uit het oosten nu naar Bethlehem gaan? Hebben ze het er ooit afgevraagd? Hebben ze een boodschap gekregen van Mozes? Nee. Ik denk nu niet dat ze ooit een stukje Mozes hebben gelezen. Hoe kwamen die luid? Ja, we hebben zijn sterren gezien. Het is precies Psalm 19. Dat is precies het evangelie. En waar kom je dan uit? Bethlehem. Als je dat wilt, kom je uit in Bethlehem. En ik geloof er stellig in dat de Heer vandaag nog precies zo is. Dat ook al die mensen die nog nooit het evangelie in concrete zin hebben gehoord, toch de bloemen hebben, de bomen hebben, de sterren hebben, de schepping hebben. Dat is ook precies wat hier staat. In die tijd van grote nood, in die tijd dat alles op instorten staat, zijn er 144.000. Ja, die vertellen straks van de koning komt, de koning komt, de koning komt. Maar er zijn ook nog bomen, bloemen, planten, dieren, sterren, maan en zon, die ook dat evangelie uitdragen. Dat is de taal van de schepping. Het eeuwig evangelie. Dat zeggen ze dan ook in hoofdstuk 14, vers 7 aan het eind. Vreest God, geeft hem eer, want de uren van zijn oordeel is gekomen, en aanbid hem. Let maar zo op wat die staat. Die de hemel en de aarde gemaakt heeft en de zeeën en de waterbronnen gemaakt heeft. Met andere woorden, niet van die zijn zoon gegeven heeft, daar hebben ze geen idee van. Maar wel dat er zeeën zijn, waterbronnen zijn en dat er een schepping is. In diezelfde tijd wordt gezegd, gevallen, een andere evangelie, een andere engel zegt dat, is het grote Babylon. In de tijd dat het helemaal overeind staat, dat Babylon, het machtigste rijk vroeger is in die tijd nog machtiger. Alles draait om Babylon. Hoofdstuk 17 en 18 maken dat duidelijk. Maar voor God, een boodschap, blijft niets van over. Gevallen! Mensen die op dat moment in nood zijn, weten dit niet. Maar toch, de Heere laat door dit laatste Bijbelboek weten dat alles wat mensen omhoog hijsen, de toren van Babel, dat gaat over. Machtsblok van Babel, dat gaat weg. Dat was in Genesis 11 al zo. En dat blijft zo. Gevallen is het grote Babylon. Een andere engel, indien iemand het beest of zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd, op zijn hand ontvangt, die zal ook drinken van de wijn. Met andere woorden, kiezen voor dat hele stelsel van beestenboel, van grootheid, laat alleen maar oordeel komen. En ik vind ook dat je dat vandaag best een keer mag zeggen. Als je niet de richting van de Heer Jezus kiest, blijft er alleen maar oordeel over. Dat oordeel is niet een leuke prediking. Paulus zei het wel, wij dan wetende de schrik van de Heer, overreden de mensen, laat u met God verzoenen. Als je nu weet dat dit gaat gebeuren, wat doe je dan? Zullen we dan niet toch wat meer evangelieverkondiging moeten doen, moeten bedrijven? Zullen we dan niet nog duidelijker moeten vertellen dat het de Heer Jezus is? We hebben, ja, hoe moet ik het zeggen, we hebben ook een beetje, we hebben eigenlijk de handen genoeg aan onze eigen club, met onze eigen moeilijkheden, onze eigen zorgen. We zijn allemaal naar binnen toe, want ja, die stoelen moeten misschien vervangen. Dat is het meest simpele. Maar goed, er kunnen andere spanningen zijn. Ik weet ook dat er in heel veel gemeenten, niet alleen bij ons in de buurt, maar overal, als je een beetje rondtrekt, dan hoor je dat, dan weet je dat. Enorme spanning. En iedereen is druk, druk, druk met deze dingen. Is aan het mailen. Ik was bij een van onze kinderen. En die hadden een bos mail gehad in één week. Dat wil je niet weten. Over de gemeente, over hun eigen gemeente. Met allerlei toestanden. En niemand doet nog iets. Alleen maar mail lezen. Alleen maar met de prut bezig zijn. Oppassen. Niet gaan kiezen voor. Maar al die mensen die zo meegaan, die hebben geen rust, dag en nacht, die het beest en zijn beeld aanbidden. Daar wou ik toch wel weer even een streepje onder zetten. De onrust neemt toe. Dat voelen we vandaag de dag. Niet alleen op de beurs, maar ook in het geheel. De onrust neemt toe. En die mensen die die kant kiezen, de kant van de wereld kiezen, de kant van de tegenstander kiezen, hebben geen rust. Daarom zei de Heer Jezus, kom maar bij mij als je vermoeid en belast bent. Ik zal je rust geven. In die tijd is er geen rust. Die wel voor hem kiezen, die horen hier, zalig de doden die in de Heere sterven. Je kunt namelijk op twee manieren sterven. Johannes 8, ik dacht vers 21 zegt dat je in je zonden kunt sterven. En hier staat dat je ook in de Heere kunt sterven. Dat zijn de twee opties. Johannes 8, in je zonden sterven. Hier in Openbaring 14, zalig de doden die in de Heere sterven. Dat is het geweldig dat je de Heer Jezus hebt leren kennen en dat je kunt zeggen, mijn sterven is een overgaan in het leven. De dood heerst niet meer. Het is het contrast hier. En dan zie je dat de Heer Jezus ook hier in hoofdstuk 14 zichtbaar wordt. En zie een witte wolk en op de wolk iemand gezeten als is mensenzoon. Dan zie je ineens de schittering van de Heer Jezus. Soms is het op een wit paard. Soms is dat in de troon. Soms is dat te midden van de 144.000 op de berg Sion. En nu wordt het in hoofdstuk 14 vers 14 anders gezegd. Een witte wolk en op de wolk iemand gezeten als eens mensenzoon. Daar zie je de Heer Jezus. In de glorie van de Shechina, de wolk der heerlijkheid. Daar zie je de mensenzoon. Zo wordt hij hier genoemd. En in de Bijbel is de uitdrukking mensenzoon verbonden met zijn regering. In Daniel 7. De oude vandaag zit op de troon en komt met de wolken des hemels. Een mensenzoon. En die mensenzoon wordt bij de oude vandaag gebracht. En die mensenzoon krijgt uit de handen van de oude vandaag alle macht, alle gezag, alle heerschappij, alles wat maar invloed heeft, krijgt het allemaal en gaat heersen. Wie is die mensenzoon? Nou, de Heer Jezus, dat ben ik. Van nu aan zult u de mensenzoon zien zitten. En hier in hoofdstuk 14 zie je dat hij gaat komen. Hoe de druk ook is. Wat die beesten ook doen. Wat er ook aan verderf, aan onrust is. Dan zie je ineens het schitterende tafereel dat hij boven alle dingen staat. Hij heeft 144.000 achter de hand op de berg Sion. Hij heeft nog het eeuwig evangelie, waardoor er, ik weet niet hoeveel mensen tot bekering komen. Een grote schare die niemand tellen kan. Hij heeft alle gezag, ook al ziet de hele wereld alleen maar dat beest en het beeld van het beest, daar in Jeruzalem. En ze moeten allemaal knielen. Toch is daar een witte wolk. En op die witte wolk de mensenzoon, gekroond met eer en heerlijkheid, daar is de Heer Jezus. Voor ons gelovigen is dat zo uniek. Dat je mag zien, Heer Jezus, ook al ziet niemand u. Wij mogen u zien. Wij mogen weten wie u bent. Wij mogen doorkrijgen, langzaam maar zeker, dat u meer bent dan de man van Galilea. De eenzame. U bent de mensenzoon. U bent de koning. U zit in de troon en u hebt alle macht. En hij gaat het bevel om te oogsten wat niet goed is, geven. Dat spoort met 100% natuurlijk met Matthäus 13, waar onkruid en tarwe bij elkaar gevoegd worden in een akker. De knechten zeggen, zullen we het onkruid eruit halen? Nee, even wachten, want je zou misschien de tarwe er mee uittrekken. Dus doe dat maar niet. Wacht maar tot de dag van de oogst nu, hier. Dan zal hij het bevel geven om eerst het onkruid eruit weg te nemen, het in bossen te binden en het dan te verbranden. Het gebeurt hier. Je ziet het helemaal gebeuren als je het goed zou willen volgen. En er zijn dus hemelse machten in betrokken uit de tempel en van het altaar. Scherpe sikkels die precies, maar dan ook heel precies, gaan uitselecteren wat niet goed is. En dat wordt dan verbrand. En dat wordt niet alleen verbrand, maar dat wordt ook in een grote persbak gestopt, waar het vuur van de gramschap van God voelbaar is. In de persbak wordt getreden buiten de stad. Er kwam bloed uit de persbak tot aan de tomen van de paarden, 1600 stadien ver. Nou, dat zijn idiote getallen misschien voor ons, maar er zijn enorme oordeelsaankondigingen. Maar waar het me nu om gaat is, dat oordeel vindt buiten de stad plaats. Ik weet niet of je daar ooit over nagedacht hebt. Er is een plaats buiten de legerplaats, buiten de stad. De Heer Jezus heeft om die reden buiten de poort, buiten de legerplaats, buiten de stad geleden. Daar heeft de Heer Jezus aan een kruis gehangen. Ik moest gisteren spreken over Rahab uit Jozua 2. Dat was mijn mannendag. Ik vraag me ook af waarom mannen zich bezighouden met vrouwen, maar goed, dat zal wel. Heb ik al geuit daar. Daar is nog niet over nagedacht. Maar goed, die Rahab is een hele merkwaardige vrouw, dat weet u. Ze woonde in Jericho, had een deur in Jericho. En die had een venster in de richting van het volk van God. Dat is een hele mooie, vind ik, vond van mezelf. Je staat dus met één been in de stad. Kan niet anders, we leven in deze wereld. Maar we hebben ook uitzicht. Uitzicht naar het volk van God. We hebben ook een rood koord aan onze venster, een soort rode draad. Een verbindingsdraad met het volk van God. Maar Rahab is uiteindelijk uit Jericho gehaald en is toen, Jozua 6, buiten de legerplaats gaan wonen. Ja, dat moest natuurlijk even. Een latrine was ook buiten de legerplaats, Deuteronomium 23. Daar heb ik wel eens over gesproken, maar dat doe ik niet nog een keer. Maar de vuiligheid kon natuurlijk niet in de legerplaats, het moest buiten de legerplaats gedeponeerd. God heeft een plek waar je met je prut naartoe kunt. Waar ook zelfs een vrouw uit Jericho een plekje vindt. Maar diezelfde mevrouw Rahab is waarschijnlijk met een van de verspieders gaan trouwen. Voor zover ik kan nagaan is dat ze Salmon of Salma geweest. Zoon van de Heslon, maar dat moet een van de verspieders zijn geweest. En is notabene de vader van Boas geworden. En Boas kennen we uit het boek Rut van, vul maar in. Nu gaat het me om het volgende. Diezelfde mevrouw Rahab wordt in Jacobus 2 naast Abraham gezet. Dat is heel uniek. Abraham, de vader van de gelovigen, daar wordt gezegd, weet je, zegt Jacobus, Jacobus heeft het niet over Feyenoord woorden bedaden, want bij Feyenoord loopt het niet, geloof ik. Maar die heeft het wel over een geloof zonder werken is dood. En dan wordt gezegd, Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Jacobus 2, 23, 24, 25. En wat bedoelt nu Jacobus? Kijk eens, er is een moment geweest dat Abraham op het zand van de zee stond en zei, de Heer zei, tel de korreltjes maar als je kunt. Nou, zo talrijk is je nageslacht. Tel de sterren maar, zo talrijk is je nageslacht. En hij geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Dus korreltjes, Ontelbaar, ontelbaar is mijn nageslacht. Sterren, ontelbaar is mijn nageslacht. Hij geloofde God. Maar Jacobus zegt, wanneer bleek nu dat Abraham dit echt geloofde? Dat bleek toen hij zijn zoon op het altaar legde. Dat is een hele merkwaardige link. Toen bleek, toen werd waar dat Abraham niet een soort theoretische gelovige was, maar dat hij dat ook beleefde, dat hij dat ook deed. Zijn eigen zoon, de enige die eigenlijk voor die erfgenamen, voor die korreltjes, voor die sterren, voor dat enorme aantal zou moeten zorgen, hij legde hem op het altaar. Hij durfde dit ook aan met God. Nou, dat vinden wij krachtpatserij, gelovig, geweldig. Nu wordt in Jacobus 2 naast Abraham Rachab gezet. Dat is uniek hoor. Zij geloofde God. Ze heeft tegen de verspieders gezegd. Dat waren verspieders, dat werden boden. Het waren verspieders, maar het werden boodschappers van God. Maar ze heeft gezegd. We weten dat dit jullie erfdeel is. En hoe deed ze dat dan? Door het die verspieders te zeggen in die bewuste nacht? Nee, door een koord uit het raam te hangen, heeft zij laten zien dat dit ook waar was. Waar bleek haar geloof? Toen ze aan de buitenkant zei, ik hoor daarbij. Rachab. Buiten de poort, buiten de plaats, maar uiteindelijk buitengewoon gezegend. Hier is oordeel van God. Gigantisch oordeel van God. Voor hen die niet geloofd hebben in hem die buiten de poort, die buiten de stad heeft geleden. Scherper kun je het eigenlijk niet krijgen. Ofwel, nu zeg ik het heel cru misschien, maar ook met mijn hele hart. Ofwel de Heer Jezus draagt de straf, het vuur van God voor jou. Of je staat er zelf in. Maar daar valt het doek. Voor mij is daar het doek gevallen. Daardoor stierf. Met Christus gestorven. Met Christus gekruisigd. Met hem begraven. Met hem opgewekt. Het is Christus. Het is mijn heiland. Het is mijn verlosser. Maar iedereen die voor zijn eigen rekening staat, zal datzelfde vuur van God ondervinden. En daarom is het buiten de stad. En wordt die stad een bloedakker. Akeldama. Bloedakker. Als je daar staat, dan kun je naar een kloostertje kijken waar, nou ja, van het geld van Judas hebben ze een soort klooster, een soort herberg gemaakt voor vreemdelingen. En een begraafplaats voor vreemdelingen. Dat wordt dan aangewezen, kun je dus zien. Akeldama, bloedakker. Maar hier staat het. Dit is een bloedakker. Dit is een enorme oordeelsvoltrekking van de Heer. En wat is het dan geweldig dat je de Heer Jezus kent. Dat is openbaring 14. 15 gaat weer verder met mooie dingen. Maar goed, dit is hoofdstuk 14. Voor vanmorgen is dat genoeg. Is dat ook goed. Ik hoop dat je vasthoudt dat in de tijd van grote nood en enorme druk en gigantische onrust een aantal dingen naar voren komen. A, 144.000 met hem op de berg Sion. Nou, die zijn al bijna net zo hoog als de gemeente. Sorry hoor, ik wil geen hoogmoedige dingen. We hebben een andere positie, maar zij zingen ook. En zij hebben ook het lam. En ze zullen het ook om het lam heen geschaard gaan uiten. En al die mensen dan, ja, die krijgen toch nog van de Heer een enorme kans. Die kunnen naar de bomen en naar de bloemen kijken. Niet met de bomen praten, dat doet prinses Irene, maar je moet de bomen laten praten. Dat is wat anders. Dat heeft ze nog nooit gedaan. Ik hoop dat je me begrijpt. In die tijd zal duidelijk zijn dat er van de wereld niets overblijft. Niks. Helemaal niets. Alles gaat weg. Dat er onrust is van je welste. En dat je dan het merkteken van het beest niet moet hebben. Want als je daarin meegaat, ben je reddeloos verloren. Dat is de boodschap. En in diezelfde tijd wordt iets zichtbaar van een witte wolk. En op die wolk de mensenzoon, onze Heer Jezus, zit. om te oordelen. Hij is de koning. Wat een geweldige zegen voor ons nu, met al die turbulente dingen om ons heen, dat we toch deze vastigheid, deze geweldige Heer Jezus vast mogen houden. Ik hoop dat u daarvan geniet. Amen.